Ja, oké. Okay. We zullen vandaag beginnen met ik geloof in het bloed van Jezus, waar we uitspreken wat we geloven. Ik wil u ook uitnodigen om af en toe eens te luisteren naar wat uw buur zingt of zegt. Zodanig dat je beseft dat we allemaal hetzelfde geloven en dat we één in Christus zijn.
Ik geloof in het bloed van Jezus. Ik geloof in het heiligdom van zijn naam. Ik geloof dat hij stierf voor mijn zonden. Ik geloof hij is opgestaan. Ik geloof dat zijn moeder een maagd was. Ik geloof in het heilig offerlam. Ik geloof dat hij opsteeg naar zijn vader. En dat hij is terugkomen zal. Op die rots bouwt de Heer zijn kerk. Dit huis is niet gebouwd op zand. Op die rots staan wij samen. Het kwaad krijgt nooit de overhand. Ik geloof dat hij ons kwam redden. Ik geloof dat hij mens was zoals wij. Ik geloof dat hij ons zijn geest stond. Ik geloof in zijn kracht ook voor mij. Ik geloof in zijn trouw elke morgen.
Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Het is een heel leuk lied om te beginnen. En die vreugdedans had ik ook deze week in mijn hart. Ik zal het jullie wel vertellen. Kinderen, je mag vooraan komen. Die achteraan zitten, zet u maar hier een beetje vooraan. Straks gaan we dan recht staan om te zingen. Zet u maar neer. Mark. Ja. Ja. Dat ik jullie zie. Ja? Een beetje daar. Je mag op de grond zitten ook. Goed. En jullie denken misschien, de dingen van de Heere God, dat is voor de grote mensen. En jullie kunnen daar eigenlijk nog niks van leren. Nee, dat geloof ik helemaal niet. De dingen van de Heere God zijn ook voor jullie. En ik ga beginnen deze week in de opvang. Zei ik tegen een jongen, ik zeg, er is iets heel moois in jou. Ik voel dat zo'n jongetje die het niet altijd even gemakkelijk heeft, maar hij probeert altijd zijn best te doen om het goed te doen. Ik zeg, dat is een hele mooie eigenschap in jou. Ik zeg, je moet dat vasthouden. Hè? Ik zeg, je mag dat niet vergeten, dat is iets heel moois. Dat zijn mooie dingen in het karakter van ons. Iedereen heeft die mooie dingen. En ik zou nu met jullie mama en papa moeten praten. Die zouden ook dingen kunnen zeggen, iets die mooi is in jullie. Dat is karakter, noemt dat. Hè? En de Heere God heeft bij ieder van jullie iets moois gelegd. Maar daarover wil ik het nu niet hebben. Ik wil nu eigenlijk spreken een beetje over het karakter van God. Bij de Heere God zijn al de dingen die goed zijn, zijn in zijn karakter aanwezig. En eentje heb ik daaruit gehaald. En dat is goedheid. En ik heb dan een keer opgezocht in de woordenboek wat dat ik precies wil zeggen. Goedheid, vriendelijkheid, welwillendheid, eerlijk zijn, dat omschrijft wat goedheid is. En nu, waarom vertel ik dat? Ik wil jou een vraagje stellen. Heb jij deze week voor iets speciaals gebeden? Ja, je moet niet kijken naar je mama. Heb jij voor iets gebeden? Of je hebt gans de week niet gebeden deze week. Weet jij misschien niks? Ook niet. Oei, oei, oei. Het is iets nu vragen aan de Heere God. Danken is ook heel goed, maar dat heb je misschien wel gedaan. Heb jij over iets gebeden? Ja, over wat heb je? Of je moet het niet zeggen natuurlijk. Wil je het zeggen? Ja. Kom je een keer? Zeg het maar. We gaan daar dan een keer op verder gaan. Je kijkt ook naar zijn moeder. Over wat heb jij gebeden?
Dat ik mijn zonden weg komen hebben uit mijn hart.
Dat wat? Uw zonden?
Weg mogen gaan.
Uit uw hart. Okay. Ja. Goed, je mag gaan zitten. Heel goed. Het is wel een serieus gebed, hè? Dat mijn zonden mogen weggaan uit mijn hart. Straks in de zondagsschool, wij zijn bezig rond het paasverhaal, gaan we daar ook over spreken. Als wij iets vragen aan de Heere God, verwacht jij antwoord? Ja, als je iets vraagt aan de Heere God, verwacht je dan antwoord? Ja? Ja. Of zeg je, oh ja, ik was alweer helemaal vergeten dat ik dat gevraagd heb aan de Heere God. Ja, dat kan ook. Kijk, wat ik deze morgen aan jullie wil vertellen, en ik heb deze week dat ook meegemaakt opnieuw. Als we iets vragen aan de Heere God, dan moeten we uitzien. Dan moeten we kijken hoe dat de Heere God gaat antwoorden. En als we zeggen van, oh ja, ik weet dat niet meer. Ik denk dan dat de Heere God misschien denkt, ja, dat gebed neemt ze niet echt serieus. En ik had deze week ook iets. Er was iets heel moeilijks. En ik wist niet meer hoe dat ik daar moest mee omgaan. Grote mensen hebben dat ook. Ik wist het helemaal niet. En ik bad. En ik zeg, Heere God, ik weet het helemaal niet meer hoe dat ik daar moet mee omgaan. Maar ik vraag het aan u. En dan is het heel belangrijk, als je iets vraagt aan de Heere God, dan moet je kijken. En verwachten dat de Heere God zal antwoorden. En ik kijk dan naar wat er gebeurt, naar de omstandigheden. En inderdaad, ik heb dat al dikwijls meegemaakt. Dan gebeurt er iets die normaal gezien niet gebeurt, die er precies uitspringt. En de Heere God doet mijn ogen daar toen kijken. En dan zeg ik, wauw, dat is zo bijzonder. En de Heere God, ik heb gesproken over goedheid. Dat is de goedheid van de Heere God. Wij kunnen als mensen dingen, soms dingen niet aan, en als kinderen ook niet. Maar dan komt de Heere God met zijn antwoord. En wat gebeurt er dan? Ik kan nu natuurlijk niet vertellen wat er precies was. Maar dan word je zo blij van. Dat je zegt, wauw, de Heere hoort mijn gebed. Maar er wordt van ons iets verwacht. Je hebt nu gezegd, ik bid dat de Heere God de zonden, maar ik ga daar nu op verder op ingaan in de zondagsschool. Dat is niet zo eenvoudig om dat nu direct te beantwoorden. Maar als we iets vragen aan de Heere God, en ook voor de grote mensen, hè, weten we nog wat we gevraagd hebben. We moeten kijken en uitzien en onze ogen open doen. En we gaan het zien. De stem van de Heere God, dat is niet zo, ik heb dat nog niet meegemaakt, een donderslag of er komt een briefje uit de hemel. Zo werkt het niet. Stil zijn en kijken. En dat maakt u dan zo blij. Want wij mogen weten, bid en u zal gegeven worden. En dat mogen we vasthouden. Als we het aan de Heere God vragen, hij zal ons leiden. En het liedje van de maand is, de Heer is goed. En waarom doet hij dat? Omdat hij goed is. Hij is welwillend. Hij wil ons het goede geven. En ik wil nog een laatste bijbeltekst meegeven. In de NBG-vertaling staat er, smaakt en ziet dat de Heere goed is. Maar ik ga het heel eenvoudig zeggen. Je zult zien, je zult merken hoe goed de Heer is. Je bent gelukkig als je bij hem schuilt. Dus kijken en verwachten en kijken en je zal zien, de Heere God zal antwoorden. En we gaan daarover zingen, over de goedheid van de Heer. Ja, sta maar allemaal recht.
Zing een nieuw lied, want de Heer is goed. De Heer is goed, de Heer is goed. Zing een nieuw lied, want de Heer is goed. Goed voor jou en mij. Klap in je handen, want de Heer is goed. De Heer is goed, de Heer is goed. Klap in je handen, want de Heer is goed. Goed voor jou en mij. Spring op van vreugde, want de Heer is goed. De Heer is goed, de Heer is goed. Spring op van vreugde, want de Heer is goed. Goed voor jou en mij. Dans in het rond.
Bidden voor de zondagsschool? Ga jij bidden? Kom maar. Dat is heel goed hoor. Kom maar hier, jongen.
Maar hoor. Dank u wel, Heere God, dat wij een fijne dag hebben. Dank u wel dat ik vandaag bij de kerk mag zijn en bidden over het amen.
Quinten, Maaise, dat is goed hoor. Oké hoor. Hoho. Ja. Jullie mogen naar de zondagsschool.
Goedemorgen. Mag ik met jullie even meegaan naar Jeremia 29? Ik ga er even voorlezen van vers 1 tot 14. Dit zijn de woorden van de brief die de profeet Jeremia uit Jeruzalem gestuurd heeft aan de rest van de oudsten van de ballingen. Aan de priesters, aan de profeten en aan heel het volk dat Nebukadnezar van Jeruzalem in ballingschap had gevoerd naar Babel. Nadat koning Jechonia, de koningin moeder, de hovelingen, de vorsten van Juda en Jeruzalem, de ambachtslieden en de smeden uit Jeruzalem vertrokken waren, door de hand van Eliaza, de zoon van Sefan, en Gemaria, de zoon van Hilkia, die Zedekia, de koning van Juda, naar Babel gestuurd heeft, naar Nebukadnezar, de koning van Babel. Zo zegt de Heere van de legermachten, de God van Israël, tegen alle ballingen die ik uit Jeruzalem naar Babel in ballingschap heb gevoerd. Bouw huizen en woon erin. Leg tuinen aan en eet de vrucht ervan. Neem vrouwen en verwek zonen en dochters. Neem vrouwen voor uw zonen en geef uw dochters aan mannen, zodat zij zonen en dochters baren. Word daar talrijk en verminder niet in aantal. Zoek de vrede voor de stad waarheen ik u in ballingschap heb gevoerd. Bid ervoor tot de Heere, want in haar vrede zult u vrede vinden. Want zo zegt de Heere van de legermachten, de God van Israël, laten uw profeten die in uw midden zijn en uw waarzeggers u niet bedriegen. Luister niet naar uw dromers die u laten dromen, want met leugen profeteren zij tegen u in mijn naam. Ik heb hen niet gezonden, spreekt de Heere. Want zo zegt de Heere, voorzeker, pas wanneer 70 jaren in Babel voorbij zijn, zal ik naar u omzien en over u mijn goede woord gestand doen, door u terug te brengen naar deze plaats. Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede, niet van kwaad, namelijk om uw toekomst en hoop te geven. dan zult u mij aanroepen en heen gaan. U zult op mij bidden, ik zal naar u luisteren. U zult mij zoeken en vinden, wanneer u naar mij zult vragen met heel uw hart. Ik zal door u gevonden worden, spreekt de Heere. Ik zal een omkeer brengen in uw gevangenschap en u bijeenbrengen uit alle volken en uit alle plaatsen waarin ik u verdreven heb, spreekt de Heere. En ik zal u terugbrengen naar de plaats van waar ik u in ballingschap heb gevoerd. Tot zover.
Mensen in huizen verdwenen, even een luide sirene. Stil is de straat overal. Niemand een brood in de hand. Mensen die enkel maar vragen, brood voor hun knagende magen. Niemand een brood in de hand. Komt er God een nieuwe morgen?
Lucas 19, vers 41 tot 44. Toen hij Jeruzalem voor zich zag liggen, begon hij te huilen over het lot van de stad. Hij zei, had ook jij op deze dag maar geweten wat vrede kan brengen. Maar dat blijft voor je verborgen, ook nu. Want er zal een tijd komen dat je vijanden belegeringswerken tegen je oprichten, je omsingelen en je van alle kanten insluiten. Ze zullen je met de grond gelijk maken en je kinderen verdelgen. En ze zullen geen steen op de andere laten, omdat je de tijd van Gods ontferming niet hebt herkend.
Gemeente van onze Heer Jezus Christus, mag ik u zo aanspreken, zusters en broeders? Allereerst dank voor de uitnodiging die ik van de oudstenraad ontving om hier vandaag in uw midden te komen spreken. Preken, zeg ik meestal als dominee. In de zomer van 2022 verhuisden mijn vrouw en ik naar Kortrijk om de protestantse kerk in de Bloemistenstraat te dienen. En daar volgen wij nu in deze 40 dagen tijd op weg naar Pasen een alternatief leesrooster met lezingen uit de Bijbelboeken Jeremia en Klaagliederen. Het profetenboek van Jeremia bevat naast profetieën vele verhalen over hem. Ook Jeremia's handelingen blijken profetisch te zijn. Ja, zijn hele leven is verknoopt met profetie. En bovendien, in het leed dat Jeremia werd aangedaan, is hij een voorafschaduwing van Jezus. Niemand minder dan de Heer, de leidende dienaar van de Heer. En dan nog iets, Jeremia was dan wel als profeet werkzaam eind 7e, begin 6e eeuw voor Christus. Dus als ik even snel reken, 2600 jaar geleden. Dat is lang, heel andere cultuur als de onze. En toch zijn die oude teksten verrassend actueel. Voor vandaag heb ik enkele gedeelten uit mijn preken van de voorbije weken samengebracht tot een nieuw geheel. Ik hoop dat het niet te veel gaat zijn voor één morgen. Maar bovenal bid ik dat er een woord van de Heer in zit, voor u als gemeente en ook voor ieder persoonlijk. Je zult maar Jeremia heten. Niet dat dat zo'n slechte naam is, integendeel. Het betekent vermoedelijk zoiets als de Heer grondvest. Dat is een werkwoord dat we niet zoveel meer gebruiken, vermoed ik. Maar als we zeggen dat iets op zijn grondvesten schudt, dan bedoelen we dat iets in een ernstige crisis verkeert en bijna ineenstort. Het werkwoord grondvesten betekent de grondslagen van iets leggen, iets stichten of oprichten. Een prachtige naam dus, Jeremia, Yahweh richt op. Maar welk een zware en moeilijke taak kreeg Jeremia opgedragen toen hij door de Heer geroepen werd als profeet. Er is een kinderlied dat heel treffend verwoordt. Daar komt de man uit Anatot. Hij deelt de woorden uit van God. Hoor het woord des Heren, wij moeten ons bekeren. Maar niemand luistert naar zijn stem in heel Jeruzalem. Een van de profetische handelingen die de Heer aan Jeremia opdroeg, was het volgende. En wellicht hebt u dat in dit kerkgebouw al eens eerder gehoord. Ga naar het huis van de pottenbakker. Dat lag in een lager gelegen deel van de stad Jeruzalem. Vandaar dat er in het Hebreeuws letterlijk staat, daal af naar het huis van de pottenbakker. En koop een aarden kruik. Ga vervolgens met enkele van de oudsten van het volk en van de priesters de stad uit naar het Hinnomdal, bij de Schervenpoort. En sla dan in hun bijzijn die kruik aan stukken. Profeteer tegen hen in mijn naam, zo zal ik dit volk en deze stad in stukken slaan. En het kinderlied van daarnet zingt ervan. De kruik breekt stuk, de kruik breekt stuk, de scherven brengen geen geluk. Hoor het woord des Heren, wij moeten ons bekeren. Jeruzalem zal ondergaan, er is geen redden aan. En zo is het gegaan. Jeruzalem werd ingenomen door de Babyloniërs en de bevolking werd in ballingschap weggevoerd. Eerst gedeeltelijk de elite, de toplaag, en later vrijwel in zijn geheel. Straks meer daarover. Maar eerst nog iets over de profeet zelf. En daarvoor had ik een PowerPoint meegebracht om een en ander te verduidelijken. Ik weet niet of die getoond kan worden. Ik heb de tijd, als u de tijd ook hebt. Ja, fijn. Ja. Bedankt. Jeremia kwam uit Anatot, een dorpje zo'n 2 uur gaans ten noordoosten van de stad Jeruzalem. Het was een van de zogenoemde Levietensteden die verspreid over Israël lagen. De nakomelingen van Levi, een van de zonen van Jacob, waren geroepen als hulppriesters. En zij hadden net vanwege die roeping geen eigen grondgebied gekregen, in tegenstelling tot de andere 12 stammen van Israël. Anatot en de andere Levietensteden werden hun toegewezen om daar te wonen. En Anatot was toegewezen aan de nakomelingen van de eerste hoge priester Aaron, broer van Mozes. Het was daarom van ouds een, zeg maar, priesterstad. En dat betekent dus dat Jeremia opgroeide in het milieu, in de context van de priesters van Israël, die de tempeldienst in Jeruzalem verrichten. Als je er de huidige landkaart oplegt, dan kun je vaststellen dat vandaag de dag het Palestijnse dorp Anata op de ruïnes ligt van dat vroegere Anatot. En het schijnt dat in sommige van de huizen die er nu nog staan, nog eeuwenoude stenen verwerkt zitten. Archeologen vonden in dat Palestijnse dorp Anata ook eeuwenoude waterputten die vroeger uitgegraven werden uit de rotsen. En, zo las ik ergens, er zijn families van wie hun huis de afgelopen 35 jaar meerdere malen afgebroken werd door de Israëli's. Vlakbij het dorp bevindt zich momenteel een vluchtelingenkamp, al decennia lang. En dat betekent dus dat daar mensen wonen, veel mensen, die er al sinds hun geboorte leven. In het vluchtelingenkamp. Anatot, Anata, nu ligt op de westelijke Jordaanoever, de Westbank. En wanneer we ook maar even proberen ons de huidige situatie in te denken, dan krijgt dat beeld van daarnet, die kruik die aan stukken geslagen wordt, ineens een extra lading. Want net als in de dagen van Jeremia, durf ik zeggen dat men ook vandaag niet bereid is om zich te bekeren. In Jeruzalem, waar de Israëlische oorlogsregering vergadert in de Knesset, en op de westelijke Jordaanoever, en ook in de Gazastrook, zijn er groepen leiders die weigeren om het goede te zoeken voor menigten van burgers, kinderen, ouderen, vrouwen, mannen. Het kwaad gaat maar door. Het leven valt in scherven. De vrede is ver te zoeken. En de islamitische Ramadan of het naderend Joods Pesachfeest lijken die niet zomaar dichterbij te brengen. Daarom is het wellicht heel passend dat u straks een pot scherven mee naar huis mag nemen met daarop een oproep. De preektekst van vandaag. Zoek de vrede voor de stad. En bid ervoor tot de Heer. Zoals u daarnet gehoord hebt, komt deze Bijbeltekst uit Jeremia hoofdstuk 29. Ik toon u de tekst graag in 2 hedendaagse vertalingen. Ja. En daarna wil ik dan bij een drietal woorden uit de tekst graag eens stilstaan met u. Bid tot de Heer voor de stad waarheen ik jullie weggevoerd heb. En zet je in voor haar voorspoed en vrede, want de voorspoed van de stad is ook jullie voorspoed. Aldus de nieuwe vertaling die 3 jaar geleden het licht zag, NBV 21. Of in de herziene statenvertaling, zoek de vrede voor de stad waarheen ik u in ballingschap heb gevoerd. Bid ervoor tot de Heere, want in haar vrede zult u vrede hebben. Het eerste woord waar ik bij zou willen stilstaan is het woord ballingschap. Dat is de volgende slide. Het Van Dale woordenboek verklaart ballingschap als de toestand van een balling. En een balling wordt dan omschreven als iemand die uit eigen land verdreven is. Misschien zijn er onder u ook mensen voor wie dit heel herkenbaar is. Niet uit vrije wil uw eigen land hebben moeten verlaten, naar België gekomen. Niet uit vrije wil, maar vanwege de omstandigheden. Hier een nieuw bestaan proberen op te bouwen. Maar het kan ook heel goed zijn dat die idee van ballingschap heel ver van u afstaat. Je bent hier geboren en getogen, of je koos toch vrijwillig om in Kortrijk of in de omgeving je te vestigen. Hoe het ook zij, ballingschap is minder vreemd en veraf dan het op het eerste zicht lijkt. Maar eerst nog even terug naar Jeremia. We zijn in het jaar 609 voor onze jaartelling. 13 jaar ervoor, als wij dan terugtellen, zouden we in 2011 zijn. Dat is nog niet zo super lang geleden, hè? 13 jaar daarvoor was de tempeldienst weer in ere hersteld door de hervorming onder koning Josia. De uitspraak, wij hebben hier de tempel van de Heer, was een soort mantra geworden. Men voelde zich veilig en onschendbaar. Zo'n gevoel had men ook hard nodig, want op het politieke wereldtoneel van die dagen was het onrustig, dreigend. In 612 was Nineveh, de grote stad, gevallen en daarmee was er een einde gekomen aan het Assyrische Rijk. Farao Necho, de tweede van Egypte, rukte vervolgens met zijn leger op naar het noorden. En koning Josia had geprobeerd hem te weerstaan, maar hij was gesneuveld in een slag bij Megiddo, wat noordwaarts van Jeruzalem. Vervolgens werd zijn koning Joahas koning. Zijn zoon Joahas werd vervolgens koning. Maar na 3 maanden werd hij gevangen genomen door die Egyptische Necho. De farao stelt dan Eliakim aan tot koning onder de naam Joachim. Juda is feitelijk een vazalstaat van Egypte geworden. Terwijl in het noorden de macht van het nieuw Babylonische Rijk in opkomst is. Waarom schets ik even dat tijdbeeld van Jeremia? Omdat ik het maar wil vergelijken met de tijd waarin wij nu leven. Politiek en sociaal is er grote onrust. Om van economische onzekerheid nog maar te zwijgen. We voelen langs alle kanten dreigingen. En we hebben nood aan rust en houvast. Wij hebben de tempel van de Heer, zei men in de dagen van Jeruzalem. Dat kunnen wij natuurlijk niet zeggen hier in West-Europa. Maar ik geloof dat maar al te graag het volk de verkiezingsbeloften van de heren en dames politici willen geloven en omarmen. Ja, zo gaat het beter worden. Zo zal er voorspoed zijn. En zeker als we dan het sausje van de joods-christelijke traditie van Europa, die onopgeefbaar is en een vast kompas is voor land en volk, eroverheen gieten, dan voelen velen zich helemaal in hun element, wat er ook dreigen mag. Maar de Bijbel leert ons anders. En de Heer walgt ervan als we ons verlaten op menselijke politiek. Hij wil dat we hem vertrouwen en hem gehoorzamen. En nu kom ik terug bij het woord ballingschap. Vanaf de dag dat God de mens uit de hof van Eden verdreef, leven wij allemaal in zekere zin in ballingschap. Wist u trouwens dat het woord ellende terug te voeren is op uitlandig? Uit het land, uit het paradijs verdreven. Dat is wat de schepper tegen de mens had gezegd, nietwaar? Van alle bomen in de tuin mag je eten, maar niet van de boom van kennis van goed en kwaad. Wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven. Dat is ballingschap. Of je het nu zo beleeft of niet, wij leven in een wereld die gebroken is. In een bestaan dat broos en kwetsbaar is, vatbaar voor het kwaad, voor zonde, voor ziekte, voor dood. Een wereld waarin een jonge wielrenner zomaar wordt doodgereden, waarin iemand ongeneeslijk ziek wordt en waarin kinderen omkomen door honger of granaatinslagen. Maar als ik alvast mag vooruitlopen op de evangelietekst die we vanmorgen lazen uit Lucas, dan merk ik nu al graag op dat langs de weg van het lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus er wel een uitweg open gaat. Terugkeer uit onze ballingschap, of zo u wilt, een nieuwe toekomst die zich opent voor ieder die gelooft in hem. Gekruisigd, gestorven, begraven en opgestaan uit de dood. Volgende slide. Ja, daar lezen we, maar dan zijn we bijna op het einde van datzelfde Lucas-evangelie, hoe een van de misdadigers die met Jezus gekruisigd werd, te horen kreeg in de laatste uren van zijn aardse leven: ik verzeker je, nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn. Dit evangelie, dit goede nieuws, werd voor ons, voor u, voor jou, voor mij opgeschreven, opdat wij zouden vertrouwen dat de Heer ons niet loslaat in deze losgeslagen wereld. En denk ook aan wat we lazen uit die brief van Jeremia aan de ballingen. Niet jullie onheil, maar jullie heil heb ik op het oog. Een goede toekomst zal ik jullie geven, wanneer jullie je met hart en ziel tot mij wenden en mij zoeken. Wanneer we dit evangeliewoord omarmen, dan erkennen we ook dat de ballingschap waarin wij leven niets minder is dan het oordeel van God over de ongehoorzaamheid van ons mensen. Net als de ballingschap van de Judeërs in de dagen van Jeremia een oordeel was over hun weigering om hun leven te beteren. Maar dat niet alleen. Als wij dit goede nieuws ontvangen en daaruit leven, dan is het alsof de brief van Jeremia ook voor ons vandaag geschreven werd. En dat brengt me bij het tweede woord uit de brief waar ik bij wil stilstaan. Shalom in het Hebreeuws, of in het Arabisch salam. Dat kun je eigenlijk niet met één woord vertalen. Zo alomvattend is dat Bijbels begrip. denk opnieuw aan het einde van het Lucas-evangelie. De opgestane Heer Jezus staat ineens zelf in het midden van zijn leerlingen. En hij begroet hen met de woorden: vrede zij met jullie. Dat gaat dieper dan hallo, goedemorgen. Daar klinkt die hele rijke betekenis van het Bijbelse woord shalom in mee. Vrede, voorspoed, welvaart, welzijn. Wel nu, Jeremia schrijft aan de Joodse ballingen in dat verre heidense Babel dat ze zich moeten inzetten voor de vrede van die stad. Niet van Jeruzalem, dat ze moesten achterlaten, maar die stad waarheen ik jullie heb weggevoerd, zegt de Heer. Jawel, het is Gods oordeel dat ze van huis en haard verdreven werden. En onder dat oordeel zullen ze moeten buigen. Daarom geen opstandigheid, maar een positieve houding. En nee, van een spoedige terugkeer gaat geen sprake zijn. Pas na 70 jaar, zegt de Heer, zal er een einde komen aan het rijk van de Babyloniërs. En daarom de opdracht: bouw daar in den vreemde een nieuw bestaan op voor uzelf en voor uw kinderen. Bouw huizen en ga daarin wonen. Leg tuinen aan en eet de vrucht ervan. Ga huwelijken aan en verwek zonen en dochters. Zoek vrouwen voor je zonen en huw je dochters uit, zodat zij zonen en dochters baren. En, dan komt het, zoek de vrede voor de stad waarheen ik jullie weggevoerd heb. Ik vertaal het maar naar Kortrijk, de stad waar wij mogen wonen, of toch in de omgeving ervan. En ik vraag het u, gaat de stad en gaan haar inwoners ons ter harte? Zijn we hier werkelijk geworteld? Of laat de stad ons in zekere zin koud? Ja, je moet toch ergens wonen? Is de gemeente, hoe dierbaar ook, maar is dat ons eigenlijk thuis? Ik wil de twee zeker niet tegen elkaar uitspelen. Ja, onder broeders en zusters vinden we onze nieuwe familie. Dat heb ik al heel veel mensen horen zeggen die tot geloof kwamen. Maar het is toch zonde als we ons in die mate terugtrekken uit de wereld waarin we leven, dat deze ons nauwelijks nog ter harte gaat. In het christendom, meen ik, kan de neiging bestaan om zozeer te focussen op ons persoonlijk zielenheil, onze relatie met God, hoe belangrijk ook, onmisbaar. Maar als we daar helemaal op focussen, vergeten we dan niet de wereld waarin we leven, alsof die er eigenlijk niet toe doet. Die doet er wel degelijk toe. In het Hebreeuwse woord shalom doet namelijk de geschapen werkelijkheid, dat is ons fysieke bestaan, helemaal mee. Dat is waar het in het Hebreeuwse woord vrede, shalom, om draait. Afwezigheid van oorlog, jazeker, dus ook geen ruzie in huisgezinnen of gepest op de werkvloer, geroddel. Maar ook veiligheid. Geen machtsmisbruik en ook gezondheid, voorspoed, welvaart, welzijn. Zoek de vrede voor de stad. Zet je in voor voorspoed en vrede. We moeten niet ver zoeken. Een eenzame buur. Een jongere in onze directe omgeving die depressief is. Een zieke. Een collega, iemand die in de knoop zit vanwege rouw en verdriet. Genoeg te doen, zou ik zeggen. Maar misschien meer nog, genoeg om voor te bidden. En dat is het derde woord waar ik tenslotte nog even aandacht voor wil vragen. Maar voordat we naar dat laatste woordje gaan, nog even dit. U mocht vorig jaar niet alleen de staatserkenning ontvangen van uw gemeente, maar bovendien het 100-jarig bestaan van de pottenbakker vieren. Wel nu, vorig weekend mocht ik zelf even terug zijn op een vroegere plek waar ik mocht dienen. De buurtkerk Hebron in Amsterdam. Ook daar werd het eeuwfeest gevierd. En dat viel samen met de opening van een vernieuwd wijkgebouw. Midden in een oude stadsbuurt met zo'n gemêleerde bevolking. Niet alleen gelovigen, maar een werkelijk zeer bonte verzameling mensen voelt zich thuis in deze plaats die Hebron genoemd wordt. Naar het Bijbelse Hebron, waar het Hebreeuwse woord vriend in doorklinkt. Een vrijstad. En het motto van waaruit men in Hebron, Amsterdam, dat stadskwartier wil dienen is, en dat staat op de volgende slide, voor de bloei van de buurt. Dat is ontleend aan Jeremia 29 vers 7, onze tekst van vanmorgen. In de nieuwe Bijbelvertaling van 2004 staat: zet je in voor haar bloei, want de bloei van de stad is ook jullie bloei. Ten slotte dan, dat derde woordje. Ballingschap hebben we gehad, vrede. Nu de opdracht, bid. Zich inzetten voor de voorspoed en vrede van de stad kan niet zonder gebed. Dat leert onze tekst. Zoek en bid. Ze worden in één adem genoemd. En niemand minder dan de Heer Jezus herneemt dat. Je leest het in Lucas 11. Als een van zijn leerlingen vraagt: Heer, leer ons bidden, geeft Jezus daarop het zogenoemde Onze Vader als een modelgebed. Vervolgens legt hij het belang uit van aanhoudend bidden aan de hand van een parabel, een gelijkenis. En hij besluit dan met de woorden: bid en u zal gegeven worden. Zoek en je zult vinden. Klop en er zal voor u open gedaan worden. Zoek de vrede voor de stad en bid voor haar tot de Heer. Waarom? Nu wordt het een beetje lastig, want ik heb per ongeluk mijn laatste bladzijde afgeprint op een blad dat al bedrukt was. Dat is Hollandse zuinigheid, zullen we zeggen. Waarom moeten we zoeken en bidden? Ik geloof omdat mensen van goede wil, zoals onze katholieke broeders en zusters graag zeggen, zelfs alle mensen van goede wil samen, dat uit zichzelf gewoon niet voor elkaar krijgen om vrede te bewerkstelligen. En daarom dus bid. En er zal je gegeven worden. Er is nog een reden waarom we liever bidden tot de Heer. We lazen een kort gedeelte uit het lijdensverhaal van onze Heer Jezus Christus. Niet toevallig, we zijn op weg naar de Goede Week en naar Pasen. Jezus nadert de stad Jeruzalem. Hij is langs het dorp Bethanië gekomen. De weg gaat omhoog tot op de top van de Olijfberg. En dan ziet hij de stad voor zich liggen. En als toeristen dat nu doen, oh ja, nu is daar geen sprake van, maar in betere tijden, dan zie je vaak blikken van verbazing en verrassing als je die stad daar zo schitterend ziet liggen. Maar wat doet Jezus? Hij begint te wenen om de stad. En hij zegt, dat staat denk ik op de volgende slide: had jij ook maar geweten vandaag wat tot je vrede dient. Ik maak daaruit op dat Jezus dieper peilt en beseft van zo evident is het voor ons mensen nog niet om te weten wat nu werkelijk tot vrede dient. En bedenk dat Lucas, die de enige evangelist is die dit woord van Jezus heeft opgeschreven, dit plaatst op de dag dat men Jezus toeroept: Hosanna, gezegend, hij die komt in de naam van de Heer. Men ziet in hem de nieuwe koning die allicht komaf maakt met de Romeinse onderdrukking. Maar amper een week nadien zal blijken dat men deze koning toch liever niet wenst. Een koning die een kroon op zijn hoofd gezet krijgt van doorntakken gevlochten, zodat het bloed uit de wonden springt. Zoek de vrede voor de stad. We kunnen dat niet anders doen dan in de voetstappen van Jezus. En dat is langs de weg van nederigheid. De ander dienen. En bidden of de Heer ons bereid maakt om ook die onderste weg te gaan. Terwijl wij van nature graag wat hogerop klimmen, niet waar? We moeten leren door het gebed, door onze omgang met de Heer, dat het zijn bestraffing was die ons vrede bracht. Zijn striemen die ons genezing geven. Een bekende tekst allicht uit Jesaja 53. Koning Jezus zegt tegen zijn volgelingen: als je belangrijk wilt zijn, dan moet je dienaar van allen worden. Dat is de weg waarlangs wij de vrede voor de stad zoeken. De voorspoed van ons dorp, de bloei van onze wijk. We doen ons werk en onze dagdagelijkse bezigheden met volle inzet en tegelijkertijd ook nederig en bescheiden. We raken geworteld op de plaats waar we wonen en leven. We kruipen als christenen niet weg in een hoekje, maar doen voluit mee, ieder op zijn of haar, op hun plaats. En we bidden: o God, laat er vrede zijn onder de mensen, voorspoed en bloei voor de stad. En zo zien wij uit naar Pasen. We zijn al in de tweede helft van de 40 dagen. En we weten: onze kruiskoning leeft. Amen.
Het volgende lied is prachtig in zijn simpelheid. Denk na over de woorden en geniet van de... Wat wij mogen genieten, maar... Breng vooral de eer aan God.
Hij is de Almachtige. Is de waarachtige. Hij is alles en al. Die was, die is en komen zal. Hij is de Almachtige. Hij is de waarachtige. Hij is alles en al. Die was, die is en komen zal.
Nog een laatste maal.
Hij is de Almachtige. Hij is de Waarachtige. Hij is alles en al. Die was, die is en komen zal.
Want u redt Jeremia 29, vers 7. Bid tot de Heer voor de stad waarheen ik jullie weggevoerd heb. En zet je in voor haar voorspoed en vrede. Want de voorspoed van de stad is ook jullie voorspoed. Ik wil jullie uitnodigen om te bidden. Er gaat nu ruimte zijn voor gebed. Te bidden voor onze stad, Kortrijk. De stad waar onze kerk gevestigd is en waar sommigen van ons wonen. De stad, het dorp, de gemeente, de wijk waar je zelf woont. Er zijn genoeg zaken om voor te bidden. Ik denk aan de komende verkiezingen. Ik denk aan je moslimburen, collega's die nu in de Ramadan zitten. Ik denk aan alle voorbeelden die Peter gaf tijdens zijn preek. Laten we bidden voor onze stad. Heere God, ik wil u danken dat wij uw kinderen mogen zijn. Ik wil u danken voor de Bijbel waaruit we mogen leren, waaruit we inspiratie mogen halen, waaruit we kunnen zien wat u van ons verlangt. Ik wil u bidden voor Kortrijk. Ik wil u bidden voor de dorpen en gemeenten, steden waar elk van ons woont. Ik wil u bidden voor vrede in de stad, voor voorspoed. En ik wil u vragen, wilt u ons de ogen openen hoe wij daaraan kunnen bijdragen? Hoe we door kleine of grote handelingen mee die vrede bereiken, die voorspoed bereiken? Wilt u ons helpen om te gaan met onze naasten zoals dat Jezus dat deed? Vol liefde, vol compassievol, het beste voor hebben met de ander, dat we naar de mensen om ons heen mogen kijken door uw ogen en dat we actief mogen bijdragen aan de samenleving, omdat we op die manier een verschil kunnen maken, omdat we op die manier uw koninkrijk kunnen verspreiden, Heer, hier in de stad, in ons land en in de wereld. Help ons om dit te blijven vasthouden, dat we dit gebed en dit verlangen mogen meedragen lang na deze zondagdienst, Heer. Amen. We gaan nog twee liederen zingen.
Jezus, wat een heerlijke naam. En vrede, genade en lof. Al mijn schuld is weggedaan. Jezus, wat een heerlijke naam. Jezus, wat een heerlijke naam. Zekerheid, sterke rots, troost als ik lijd.
We zijn aan het einde van de dienst gekomen. Jan had een mededeling.
Ja, ik kan nog twee mededelingen. Dus volgende week hebben we onze geliefde gemeentevergadering. Dus ik hoop dat zoveel mensen aanwezig zijn. We gaan ook, iedereen brengt zijn eigen eten mee voor zondag. Dus aan normaal gezien, voor de mensen die naar huis gaan, denken we toch om 1:15 te starten. Zoals jullie al hebben gemerkt, hebben jullie nog geen verslag gekregen. Maar er was nog één verslag tekort. Ik zal zijn naam niet noemen. Maar Niek heeft beloofd aan het volgende keer beter te doen. Dus een beetje geduld, hè. Dus jullie krijgen het van de week doorgestuurd via mail. En voor de mensen die geen mail hebben, zullen het op papier krijgen. En dan zullen het persoonlijk in de bus komen steken. Dus volgende week, gemeentevergadering, om 1:15 proberen we te starten. Dus voor paasmaandag gaan we weer een ontbijt doen. Paaszondag. Paasmaandag ga ik ook een ontbijt doen, maar alleen voor ons thuis. Dus op paaszondag is er weer een ontbijt. Dus iedereen van harte uitgenodigd. Dus we gaan rond 8:30, zoals de vorige keer, terug ontbijten. Samen ontbijten en dan de dienst. En Christine heeft ook weer papiertjes mee om in te vullen wat je wilt van pistolees of koeken. Zodat we toch een klein beetje een overzicht hebben van wie dat er komt en hoeveel. Dus als je misschien bij Christine wil langsgaan om voor een papiertje en in te vullen, zodat we toch weten hoe dat zit. Dus volgende week 1:15 gemeentevergadering. Als er nog vragen zijn, stel ze gerust. Of als je vragen hebt, of op de vergadering. En de week erop dus het paasontbijt. Ik dank u.
Dus volgende week zondag is het ook getuigenissendienst bij Ingrid Melden, waarover je wilt getuigen. Ja, dan moet ik eigenlijk niks meer zeggen, ik ging dat zelf allemaal al zeggen. Maar tijdens de gemeentevergadering zal er ook opvang zijn voor de kinderen. We gaan een film voorzien, dus beide ouders kunnen aanwezig zijn tijdens de vergadering. Terwijl je aan het inschrijven bent voor het paasontbijt, vergeet u ook niet in te schrijven voor de spaghetti- en bingoavond op 20 april... Er liggen normaal gezien nog blaadjes van achter en als ze op zijn, print ik er af en breng ik er volgende week nog nieuwe mee. Vorige keer heb ik dat niet gezegd, maar breng ook gerust buren, vrienden, familie mee. Het is een laagdrempelige manier om mensen eens naar een kerk binnen te brengen, onder christenen te zijn, te zien dat christenen niet zo eng zijn als het soms lijkt. Gewoon iets laagdrempelig om gezellig samen te doen.